De grootste, belangrijkste functie bij bepaalde gelegenheid was die van het verzoening doen voor de zonden des volks op Grote Verzoendag. Dat was de specifieke functie van de hoge priester. Dat wil niet zeggen dat hij de rest van het jaar niks te doen had, want de rest van het jaar was hij gewoon de grote baas van alle priesters. De grote manager, de leidinggevende, de hoogstverantwoordelijke voor alles wat de priesters zouden doen. Maar op Grote Verzoendag geeft hij uitdrukking aan het eenmalige werk van Christus. Dat wil zeggen eens voor altijd, onder het nieuwe verbond. En dat maakte ook deel uit van de priesterlijke functie, namelijk Israël, het priesterlijke volk, was geroepen en was Israël omdat het en opdat het woord van God zou bewaren. God spreekt, dat is wat God doet, niks anders dan dat. God spreekt, zo heet dat. God spreekt en hij doet dat via, niet tot, maar via Israël, aan wie het woord Gods wordt toebetrouwd, daarom en daartoe heet het priesterlijke volk. Maar God heeft Hebreeën, dus ik zit binnen het verband van het priesterschap, Hebreeën. God heeft Hebreeën 1 voortijds, veelmaal, maar ook op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En dat betekent dat het niet alleen ging om het woord dat God rechtstreeks en verbaal aan Israël gaf, of gaf aan de profeten, of hoe dat heet mag. Maar dat betekent dat God ook sprak op, laten we zeggen, meer abstracte wijze, op symbolische wijze. God heeft namelijk ook gesproken via al die zichtbare dingen van Israël als volk, maar ook via de bijzondere tekenen die door het volk gedaan werden. Maar ook heeft God gesproken door de oordelen die over het volk kwamen wanneer het woord van God als zodanig losliet enzovoorts. Dat is het. Dat wil zeggen zowel positieve als negatieve dingen. God sprak nou eenmaal veelmaal en op velerlei wijze. En zelfs de functie van het Joodse volk, wat officieel niet eens valt onder het priesterschap en onder de naam Israël, maar zelfs de functie van het Joodse volk in onze dagen is daar nog in betrokken. Het illustreert namelijk waar wet, het vasthouden aan het oude verbond of iets dergelijks, wet, waar wet een mens of een volk brengt. Of anders, wat het voor gevolg heeft als je het leven brengende woord van God als zodanig loslaat. Als je ontrouw bent aan God met wie je in een verbondsrelatie getreden bent. Dat is niet best. En ik wijs u erop dat de uitdrukking onze God is een verterend vuur, die staat ook in Hebreeën en die is echt niet gericht aan het Joodse volk, maar aan u en mij. Zo van, je moet je hier niet aan trekken, want het heeft consequenties. Ik weet en ik verzeker u dat wij ons eeuwig leven niet kunnen kwijtraken. Maar er is nog een heleboel meer wat je wel kunt kwijtraken. Echt wel. Dus u bent gewaarschuwd. Maar zo is het met Israël ook gegaan natuurlijk. Ze zijn onderweg heel wat kwijtgeraakt. Maar ook dat is illustratief voor wie God is en wat hij doet. Begrijp je dat goed? Dat is de achtergrond ook van de uitspraken bekend uit het boek Prediker. Zo van, God doet wat hij doet en je kunt er niks aan toe doen, je kunt er niks aan afdoen. Je kunt er hooguit in betrokken worden. Maar bij voorkeur dan op positieve wijze. Maar zo niet, dan op negatieve wijze, want Paulus zegt dat God verheerlijkt wordt in degenen die behouden worden, maar ook in degenen die verloren gaan. Net zo goed. God doet wat hij doet. Daarom heet hij ook God. De machtige in de zin van de oppermachtige enzovoort. Daar kunnen wij niks aan toedoen of daar kunnen we niks aan afdoen, maar wij kunnen erin betrokken worden. In positieve zin, daartoe worden wij opgeroepen. Maar in negatieve zin blijft dan over. Want God wordt verheerlijkt ook in het oordeel over de zondaar, want het demonstreert de rechtvaardigheid Gods, die al eeuwen in twijfel wordt getrokken, die rechtvaardigheid Gods. Maar als dat oordeel straks komt over jou, ongelovige zondaar, is tot verheerlijking van God. Dan zie je wat een rechtvaardig God doet. God is langmoedig, daarom gebeurt het vandaag niet. Maar het zal wel gebeuren. En dat staat zo samengevat trouwens in 2 Petrus 3. Dat zijn de laatste woorden die wij van Petrus hebben, die nagaande. Maar terug nu naar de functie van de priesters. Ik heb u een paar dingen genoemd die de priesters zouden doen. Onder andere ook het tellen van het volk, dat moest Aaron doen in nummer 1. Hij bepaalt niet wie, hij voegt niet wens aan het volk toe. Hij telt wie er bij het volk hoort. Heb je dat? En zo is het met Christus nu ook, hè? Gaat niet over zijn priesterlijke werk is niet aan het volk toe te voegen. Hij kijkt nadrukkelijk wie er wel bij hoort en wie niet. En ons wordt ook verteld om het onderscheid ook te maken. Omdat we zouden weten wie er wel bij hoort en wie niet. En wie wel betrokken is bij het werk Gods en wie niet, enzovoorts, want het is voor ons persoonlijk belangrijk. Het staat er echt hoor. En Johannes beschrijft het en hij zegt, ja, je kunt echte gelovigen, kun je herkennen aan dat ze het woord liefhebben, zijn geboden bewaren, de broeders liefhebben, enzovoorts. En als ze dat niet doen, heb je te maken met de geest van de antichrist. Staat daar. Nou ja. Het tellen van het volk. Het nummer 27, vanaf vers 18, daar lees je over de opvolging van Mozes en Aaron. Nummer 27, ik zoek hem niet op, maar ik praat wel verder. In nummer 27 vanaf vers 18, daar wordt Jozua voorgesteld als de opvolger van Mozes. Maar hij moet aangesteld, ingewijd, erkend worden door Eleazar. En Eleazar was al de opvolger van Aaron. Maar wat je erin uitgedrukt vindt, is dat dus de koning in zijn koninklijke functie erkend wordt door de hoge priester. In gewoon Nederlands, dat betekent in de praktijk dat de koningen in Israël bij hun aanstelling gezalfd werden, of hadden moeten worden, of zouden moeten worden, maar gezalfd werden, tot koning gezalfd, door de hoge priester. En los daarvan, want ik weet niet, daar heb ik allemaal geen tijd voor, maar los daarvan, de hoge priester zelf heet in de Bijbel enige malen, ik weet niet hoe vaak, maar hij heet enige malen de gezalfde priester. Als u gaat nazoeken, struikelt u misschien over het idee dat alle priesters gezalfd werden. En daarom zeg ik u, zeg het gewoon, nu, in de gauwigheid. Alle priesters werden gezalfd, maar dat was met een beetje besprenging. Aan de teen en de rechter en de grote teen, aan de duim en aan het oorlulletje. Weet ik veel. Dus wel zalfolie, maar niet op het hoofd. En de term gezalfde priester vindt u dus alleen ter aanduiding van de hoge priester. Van wie het vermeld wordt in verschillende plaatsen. De gezalfde priester, maar dat is een andere term voor hoge priester. En je vindt het geïllustreerd in Psalm 132. Dat is een korte psalm die op trage wijze de zalving van Aaron beschrijft, waarbij de zalfolie langzaam in zijn baard zakt, in zijn baard, en dan in zijn klederen tot aan de zoom van zijn kleed aan toe, Kortom, Aaron veranderde in een grote vetvlek. Het zoiets. Ja, ik stel me dat zo voor hoe dat gaat. Althans, dat probeer ik, maar dat levert niet zoveel op. Maar het is de moeite waard om het te lezen, Psalm 132, want dan weet je wat een gezalfde priester is. En misschien leggen we dan een andere keer weer uit dat de Heer zelf over zijn messiaschap zegt dat hij de messias is of zou zijn als de gezalfde, want dat is wat het woord betekent. Christus, messias, gezalfde. Gezalfde des Heren. Maar dat die zalving waardoor hij de gezalfde en dus de Christus wordt, is hetzelfde als de zalving van de koning, maar ook van de hoge priester. En dat de zalving en zelf een uitbeelding is van het ontvangen van de Heilige Geest, waar de zalfolie immers een beeld van is. En het ontvangen van de Geest is de uitbeelding van opstanding uit de dood. Het ontvangen van nieuw leven. Iemand die gezalfd wordt, wordt dus geacht, symbolisch, nieuw leven te ontvangen. Het is de uitbeelding van het ontvangen van nieuw leven. En de hoge priesters werden gezalfd, dat wil zeggen op het hoofd, werden gezalfd omdat het de uitbeelding is van de opstanding uit de dood. En het ziet allemaal vooruit naar de verschijning van de hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, die gezalfd werd, namelijk die opstond uit de dood. Het is de kracht van onvergankelijk leven. Dat is wat het is. En dat dan, die zalfolie dan zakt in de baard, staat er, in de baard van Aaron. Ja, dat is omdat die zalfolie in de eerste plaats tot gevolg heeft de bediening van het woord van God. Want dat is wat de priester zou doen, dat is trouwens wat de Heilige Geest, zalfolie, wat de Heilige Geest doet, spreken. Desnoods in andere talen, maar in al gevallen spreken. Dat is wat de Geest doet, die brengt een profetisch woord voor. En dat is die mond met die baard. Want dat haar, zal ik maar zeggen, ik heb het niet uitgevonden, dus je moet niet bij mij komen klagen. Maar dat haar, haar is een uitbeelding van kracht, dat weet u toch, hè? Dat kun je navragen aan Simpson. En de mannelijke baardgroei wil zeggen dat een man geacht wordt de verantwoordelijkheid te hebben voor het woord van God. Vandaar dat de priester met baard, dat ligt zeer voor de hand. En vertel het niet in Mekka, maar goed. Of in Amsterdam-West, waar dan ook maar. Nou, laten we zitten. Maar dat is het wel. De kracht, het is de kracht van het woord. En vandaar de baard van Aaron en de heilige zalfolie erin. Dat is wat de priester geacht wordt te doen. Het woord van God bewaren. Nou goed, de gezalfde dus. De gezalfde priester, de hoge priester. Of hoe dat maar heten mag. Daarna moet ik u zeggen dat de priesters zouden ook, en specifiek de hoge priesters, zou bedienen de Urim en Tumim. Nee, wat dat precies zijn, dat weten wij niet. Urim, dat is meervoud. Tumim trouwens ook. En Urim is het meervoud van licht. Want uur of oor of aar van Aaron betekent licht, of van Jairus, licht. Jairus is de Griekse versie van de naam Aaron, licht. En Aaron was dus de lichtbrenger, lichtdrager. Ja, dat zal wel, want het licht is het woord van God. Al wat openbaar maakt is licht, dus Aaron was de lichtdrager. Hij was dus verantwoordelijk ook voor de kandelaar, logische wijze. Of anders zijn zonen, maar wie het maar waren. Maar de hoge priester beschikte over de lichten, heet het, Urim. Waarbij ik u moet zeggen dat een meervoud niet noodzakelijk een rekenkundig meervoud is. Urim kan ook betekenen gewoon licht, maar dan erg veel licht. Niet zodanig dat je ze kunt tellen. Het is er misschien toch maar één, maar dan met heel sterk licht. Dat is Urim. Net als Gaïm, dat is leven, Maar het is niet waar, het is meervoud. Maar je vertaalt het niet met levens. Je vertaalt het nog steeds met leven, chayim, maar in de zin van groot, lang, eeuwig leven, chayim, enzovoorts. En met mayim heb je dat ook, dat komt van water, en het is een meervoud, wateren, maar het gaat niet over vele wateren in de zin van je kunt ze tellen, maar het gaat over wateren in de zin van het is veel water. Heb je dat nog? Een urim. Het is rekenkundige meervoud, maar taalkundig eigenlijk weer niet. Het is gewoon licht, dat is wat het betekent. Nou weet je nog niet wat het is, maar het staat voor licht. En tumim komt van tum en dat betekent zoveel als volmaaktheid, volheid, volmaaktheid. In het meervoud, volmaaktheden. Tel ze bij elkaar op, urim en tumim, en dan heb je de volmaakte lichten. Volmaakte openbaring. Het complete, het voltooide woord van God. En de Urim en Tumim, ja, wat het precies waren, weten wij niet, maar het zijn voorwerpen die gebruikt werden om te komen tot een ja of nee, tot een beslissing. En dus worden ze gebruikt voor het werpen van het lot. En men ging dus niet naar de profeet, maar naar de hoge priester om te vragen naar het woord Gods. En als zij het niet wist of er niet uitkwam uit wat geopenbaard was, uit de wet namelijk, want dat was de priester, de wet verantwoordelijk voor het geopenbare woord van God. En als hij daar niet uitkwam, geen oplossing was en er was geen profeet bij de hand of wat dan ook, dan gebruikte hij de Urim en Tumim. En hij kwam mee tot ja of nee. Of misschien ook wel tot, ik weet het niet, maar iets ertussenin. Maar het werd dus gebruikt om te orakelen. Heb je dat? Om te waarzeggen heet zoiets. Urim en Tumim. En het waren minstens twee dingen, want het zijn twee woorden. Het waren dus minstens twee dingen. En ze werden bewaard aan de efod. En de efod, dat was dat scherm wat de hoge priester droeg. Ja, ik weet niet hoe groot het was, misschien maar zo. Misschien ook maar zo. Op zijn buik. Op zijn borst. De efod met daarin de 12 stenen, edelstenen vertegenwoordigen de 12 stammen van Israël. Maar aan die efod, of in die efod, men zegt er hing een zakje aan, dat is de meest gebruikelijke verklaring. En daarin werden die dobbelstenen bewaard, of hoe je ze maar noemt. Urim en Tumim. Maar die vertegenwoordigen dus opnieuw, Urim en Tumim, vertegenwoordigen opnieuw het woord van God. Net als de twee stenen tafelen. En als die de wet vertegenwoordigen in twee stenen tafelen geen antwoord gaf, had hij Urim en Tumim om antwoord te geven. Namens God, God sprak daardoor. Dat was de hoge priester. Je vindt ze terug, je vindt ze beschreven in Exodus 28... In Leviticus 8 en in Numeri 27, het komt nogal eens voor. En nog zowat, en daarna is er nog sprake van Urim en Tumim in Ezra 2 en Nehemia 7 ooit. Maar dat was toen er zich na de ballingschap mensen melden en zeiden, wij zijn priesters, wij stammen van Aaron af. In de dagen van de herbouw van de tempel, na de ballingschap enzovoort. Maar ze konden het niet bewijzen aan de hand van het bevolkingsregister, de geslachtslijst of wat dan ook. Maar ze mochten dan, ze werden niet erkend als priester, staat er, totdat er een priester zou zijn met Urim en Tumim. Maar dat wil zeggen, een hoge priester dus, maar dan een die Urim en Tumim had. Hetgeen betekent dat de hoge priesters na de Babylonische ballingschap, want die kennen we, dat die dus geen Urim en Tumim hadden. En dat impliceert dat God daardoor ook niet meer sprak. Na de ballingschap komen we namelijk terecht in de ongeveer 400-jarige periode die gekenmerkt wordt doordat God geen profeten meer zond. En Urim en Tumim waren er ook niet meer. Men moest het doen met het overgeleverde woord, laatstelijk door Malachi, en dat was het dan. Heb je dat nog? In onze dagen ligt dat ook zo. Want die 400 jaar zijn een beeld weer van onze bedeling, waarin de Heer geen profeten zendt en waarin er geen priester is met Urim en Tumim. Wij moeten het doen met dit boek. Het overgeleverde woord van God. Dat is het dan. Heb je dat? Het hangt allemaal aan elkaar vast. Urim en Tumim. Hoge priester. Maar het gaat over het woord Gods. Dan komen wij vervolgens bij Deuteronomium 16, die zoek ik zelfs met u op. Omdat dat de dingen zijn die nou juist altijd vergeten worden. Die probeer ik boven tafel te krijgen nu. Deuteronomium 16, vers 18, om te beginnen. Rechters en ambtlieden, als u het mij vraagt, rechters, namelijk ambtlieden, rechters, officieel in het ambt, soefeten, rechters, richteren, rechters en ambtlieden zult gij u stellen in al uw poorten, maar de poort is de zetel van de rechtspraak, eigenlijk van de heerschappij, vandaar dat het woord poort verwant is aan het begrip vorst, sar van Israël. Rechters en ambtlieden zult gij u stellen in al uw poorten die de Heere uw God u geven zal onder uw stammen. In de steden dus, die ze hier nog niet hebben, want ze zijn hier nog in de woestijn. Maar in het beloofde land zouden ze steden hebben met stadsmuren en met poorten. En de stadsregering vindt plaats niet vanuit het plein en het stadhuis in het midden van de stad, maar vanuit de poort van de stad. Eenvoudig omdat de poort zelf het middel is tot heerschappij. Je kunt bepalen wie erin komt en wie niet. Dat was vroeger zo, wij hebben het afgeschaft. We hebben het stadhuis in het midden van het dorp, dan wel de stad of wat het maar was. En poorten en muren zijn er niet meer, iedereen mag erin. Dat moet sinds Schengen, ik weet niet wie dat is, Schengen. Kent u die? Nou ja, goed, laat maar zitten. En we laten iedereen erin eruit en klagen dat Nederland zo slecht bestuurbaar is. De Engelsen hebben er wat op gevonden. Ja. Die zeiden, we gaan er zelf wel uit. Dan hebben we dat weer geregeld, want we zitten toch op een eiland. Zo is het altijd geweest. En, ja, doe maar. Maar poorten. Dat zij, die rechters, namelijk die ambtlieden, dat zij het volk richten met een gericht der gerechtigheid. Met een rechtvaardig oordeel. Er zou recht gesproken moeten worden. En rechtspreken is het toepassen van de wet. En daarmee van het woord van God. En dan staat er meteen dat er geen... Dat ze rechters niet omkoopbaar mochten zijn, geen geschenken mochten aannemen, ook geen appartementen in Scheveningen. En dat soort dingen meer. Want we hadden het nog niet al gehad over. Gij zult het gericht niet buigen, gij zult het aangezicht niet kennen, gij zult ook geen geschenk nemen, enzovoort. Maar het rechtstreekse vervolg is in 17, vers 8. Dat is bij mij exact een halve bladzijde verder. Wanneer een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, voor de Israëliet in het algemeen, als men een conflict situatie heeft en er niet uitkomt, dan kan je altijd nog de rijdende rechter bestellen, heb ik begrepen. Maar goed. Maar hier staat, wanneer een zaak aan het gericht voor u te zwaar zal zijn, tussen bloed en bloed, tussen rechtshandel en rechtshandel, tussen plagen en plagen. Gewoon twist over de schutting enzovoort, of die niet 5 centimeter de andere kant had moeten staan. Dat soort dingen. Of ernstige zaken wellicht. Zijn de twistzaken in uw poorten, onder uw jurisdictie betekent dat, in uw land, onder uw volk. Zo zult gij u opmaken en opgaan naar de plaats die de Heer uw God verkiezen zal. Die term komt vaker voor, dat slaat op de tempel. De zetel van de priesters, het priesterlijke huis. Dan zult gij opgaan dus naar Jeruzalem, naar de plaats die de Heer uw God verkiezen zal. Dat is de vaste uitdrukking in de wet voor de plek waar later de tempel zou staan. En gij zult komen tot de Levitische priesters, de priesters uit Levi en daarmee naar de ordening van Aaron. Levitische priesters, vooruitgrijpend op het idee dat later Jerobeam priesters aanstelde die niet uit Levi waren. Dat is 1 Koningen 12, als ik het goed heb, waar dat staat. Levitische priesters, alleen die tellen. Gij zult komen tot de Levitische priesters en tot de rechter die in die dagen zijn zal. Algemeen wordt dat woord rechter gelezen als de aanduiding niet maar van 1 specifieke rechter, maar van de hele rechtbank. Zo had het ook vertaald kunnen worden. Ik denk dat er vertalingen zijn die dat hebben. Tot de rechtbank die in die dagen zijn zal. Maar in ieder geval, iemand moet recht spreken. Maar het gebeurt binnen het kader van het Levitische en dus Aaronitische priesterschap. Het zijn de priesters die recht spreken, want zij zijn de wetgeleerden, namelijk de schriftgeleerden. Dat is wat priesters zijn, nou eenmaal. Geen niemand anders belet om ook kennis te hebben van de wetten, van de schriften, maar de officiële toepassing ligt bij de priesters. Zie, die zouden recht spreken. En gij zult ondervragen en zij zullen u de zaak des rechts aanzeggen. En gij zult doen naar het bevel des woords dat zij u zullen aanzeggen van diezelfde plaats die de Heer verkiezen zal, Jeruzalem dus, Hoge Rechtshof dan, hè. En gij zult waarnemen te doen naar alles wat zij u zullen leren. Hier staat dus dat de priesters onderwijs geven. In de wet, dat wil zeggen in het woord van God. Vers 11, naar het bevel der wet die zij u zullen leren en naar het oordeel dat zij u zullen zeggen, zult gij doen. Gij zult niet afwijken van het woord dat zij u zullen aanzeggen ter rechter of ter linkerhand. En de man nu die trotselijk handelen zal, dat hij niet horen naar de priester, de welke staat om aldaar de Heer uw God te dienen, of naar de rechter, dezelfde man zal sterven. Ziet u, de rechter is dus die priester. En in hoogste instantie, het is de hoge priester, want daarom moet men naar Jeruzalem dus. Naar die plaats die de Heer bestellen zou, enzovoorts. Zie. En dan dat het al het volk horen en vrezen en niet meer trotselijk handelen. Het idee blijft dat de priesters dan ook, en het wordt in de wet geregeld in Jozua al, wordt het uitdrukkelijk toegepast, maar eerder wordt het al aangekondigd, dat de priesters zijn uit Levi, de levieten zijn ondergeschikt aan de priesters, maar de hele stam van Levi krijgt geen eigen stamgebied toegewezen. Per slotte zijn 13 stammen, dus er blijven 12 over die een eigen grondgebied krijgen, de 12 stammen van Israël. Maar de levieten krijgen bij elkaar 48... Is dat niet wat veel? Ja, dat is erg veel. Nou, krijgen bij elkaar 48 steden toegewezen als Levitische steden. Die horen dan toch aan de stam van Levi. Maar die vind je dan verspreid door het hele land. Ze worden in Jozua opgenoemd. Sommige kunnen we met geen mogelijkheid terugvinden. Niettemin, ze worden opgenoemd. Ze moeten er geweest zijn. 48 steden officieel, verspreid over het hele land van Israël, zodat er altijd ergens een Levitische stad in de omgeving is. En wat moet je in een Levitische stad? Nou ja, vragen naar de wet Gods. Te raden gaan. Te raden, de raad. Te raden gaan. Zie? Om onderwijs te ontvangen in een van die 48 steden, waarvan er dan nog 6 zijn, die bovendien fungeren als vrijstad. 3 aan elke kant van de Jordaan. Dat is een vrije plaats dan weer voor de doodslagen, zoals het heet, maar op die dingen ga ik maar niet in, nu. Maar Levitische steden. Maar als men er dan nog niet uitkomt en een conflict heeft en men weet geen oplossing, dan moet men naar die ene stad. Die hoort niet bij de 48, namelijk naar Jeruzalem, de stad waar de tempel staat, waar de hoge priester geacht wordt te zetelen. En daar moet men dus bij de allerhoogste raad, priesterlijke raad, de zaak voorleggen. Daar krijgt men uitslag en daar moet men zich aan houden. Dat staat hier ook, en als men zich er niet aan houdt, dan moet men gedood worden. Zo zult gij het boze uit Israël wegdoen. 17 vers 12. Dat is een compleet rechtssysteem, maar het berust bij de priesters. Nou, met hulp, medewerking waarschijnlijk van de Levieten in het algemene stam van Levi. Of het ooit zo gefunctioneerd heeft, ik persoonlijk denk van niet. Als ik aan een quiz mee moest doen en ik moest antwoord geven, zou ik zeggen nee. Ik denk het niet. Het zal een beetje gefunctioneerd hebben, maar dat was niet de vraag of het een beetje gefunctioneerd heeft. Ik denk niet dat het echt gefunctioneerd heeft, maar dat doet er ook weinig toe voor ons. Wat er voor ons toe doet, is het algemene idee dat je door het hele land en onder het hele volk priesterlijke steden had waar je naartoe moest om de wet te horen. Om je te laten onderwijzen. En ik vestig er uw aandacht op dat in de zogenaamde christelijke landen van oudsher, sinds het begin van onze jaartelling feitelijk, het onderwijs in handen was van de kerk. En van de abdijen, de kloosters en wat het maar was allemaal. En dat is heel lang zo gebleven. Pas in de reformatie is dat veranderd. Maar er zijn meer dingen veranderd die eigenlijk niet veranderd hadden moeten worden. En er zijn een heleboel dingen niet veranderd die wel veranderd hadden moeten worden. Maar ja, dat blijft altijd zo, zulke dingen. Maar ik bedoel u maar te zeggen, onderwijs hoort in handen van de kerk. Doordat de staten zich meester van maakten, maar dan ben je al in de 19e eeuw, althans in Nederland. En daarna is dat blijven hangen omdat de staat zich weer losgemaakt heeft van de kerk. En toen bleef het onderwijs hangen. En toen hadden we dus aan het eind van de 19e eeuw tot begin 20e eeuw grote problemen met het onderwijs en wie daar verantwoordelijk voor was en wie ervoor moest betalen in Nederland. Maar het hoort eigenlijk thuis bij ons, bij de gemeente. Het onderwijs hoort per definitie christelijk te zijn. Waarheid moet onderwezen worden, maar de waarheid vind je in de Bijbel. Bij ons, christenen, wij zijn daar verantwoordelijk voor. Ja, wat je daar nou verder in de praktijk van je leven mee moet, weet ik niet, maar ik vind dat je dit moet weten, dat dat zo is. En dat geldt in de praktijk van ons leven dus ook. Zie. Dat ligt bij ons. Dat je het laat uitvoeren, onderwijs, door anderen, dat mogen dan zo zijn. Misschien is daar ook niet aan te ontkomen, maar dan blijft het nog onze verantwoordelijkheid om dat te controleren en desnoods aan te vullen, want het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid als priesters. Dat is wat het is. Want priesters geven onderwijs. Dat is wat zij doen. En soms geven ze aanschouwelijk onderwijs. En dat zijn die rituelen die ze uit moesten voeren. En dat zijn die klederen die ze moesten dragen. Ze mochten geen wol dragen, het moest linnen zijn. Want wol is van de oude schepping, linnen is een nieuwe schepping. Is van andere oorsprong. Dus ze mochten geen wol dragen, ze moesten linnen dragen. Om maar eens wat te noemen. En daar hangt een heel verhaal aan vast. Heb je dat nog? En als de hoge priester op grote verzoendag het heiligdom binnenging, dan droeg hij niet zijn hoge priesterlijke kleding, hoezeer het ook zijn specifieke, eigenlijk enige specifieke hoge priesterlijke taak was, ingaan op grote verzoendag in het heilige der heiligen. Maar dan droeg hij niet zijn priesterlijke kleding met de efod en de toeters en bellen en de granaatappelen, de bellen enzovoort. Maar droeg hij, en ook niet zijn kroon, maar egale witte linnen. Kleding. Als uitbeelding van nieuw leven, maar nog ambtloos. En dan gaat hij in en daar doet hij zijn priesterlijke functie. En daarna komt hij naar buiten en kleedt zich ogenblikkelijk om in zijn grote priesterlijke ornaat met de gouden kroon en alles wat erbij hoort. Hemelsblauw, purper en scharlaken en wit en wat het maar was. Hebben jullie dat nog? En zo ging de Heer Jezus in het heiligdom enzovoort en werd daar als priester als zodanig erkend. En sindsdien kennen we hem met eer en heerlijkheid gekroond, in vol ornaat. Hoe zeg je dat anders? Zie. Maar hij is nog steeds de grote onderwijzer dus. Maar ik ga meteen door, want die rechtspraak, je vindt die rechtspraak trouwens ook in 2 Kronieken 19, maar ik Ik laat dat nou gauw los, want ik wil nog een paar teksten noemen in het algemeen met, in verband met het onderwijs in het woord van God. Dat is, en ik neem er maar een paar, dat is Leviticus 10. Leviticus hoofdstuk 10, waar staat in vers 8, verder sprak de Heer, of de Heer sprak tot Aaron, zeggende, de lichtdrager dus, hè, want dat, zo kun je het vertalen, hè. De Heer sprak tot de lichtdrager, de hoge priester, wijn en sterke drank zult gij niet drinken, gij nog uw zonen met u, en die zonen zijn dan dus de priesters. Als gij gaan zult in de tent der samenkomst, opdat gij niet sterft. Het zij een eeuwige inzetting onder uw geslachten. Men zou namelijk in de priestelijke dienst heel goed weten waar men mee bezig is. En niet verkeren onder enige roes. En om onderscheid te maken tussen het heilige en tussen het onheilige en tussen het onreine en tussen het reine. En om de kinderen Israëls te leren, en dat is mijn punt, dat moesten de priesters doen, bij de les blijven, om de kinderen Israëls te leren al de inzettingen die de Heere door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft. En daarna komt de enige voorschriften omtrent priesterwijding en wat het maar was. En omtrent de opvolging van Aaron. Maar het gaat erom dat uitdrukkelijk staat wat de verantwoordelijkheid van de priesters is van Aaron en zijn zonen. Om het volk te leren. En die functie voeren ze uit, officieel, vanuit de tent der samenkomst. Uit vers 9, maar de tent der samenkomst is een term eigenlijk voor het tabernakel. Het is de plaats waar het woord van God bewaard wordt. Nou ja, symbolisch, maar vooruit dan maar. En van daaruit zou onderwijs gegeven worden. Dat vinden we tot in het Nieuwe Testament aan toe, want onderwijs onder het Joodse volk vond plaats vanuit de tempel. En daar liet de Heer zich onderwijzen en daar sprak hij met de wetgeleerden, de schriftgeleerden van het Joodse volk in de tijd in de tempel. En daar predikte hij zelf in de tempel, daar predikte de apostelen later in de tempel, dat wil zeggen op het tempelplein of waar het maar was. Maar in de tempel, daar was ook de bibliotheek, de beroemde bibliotheek en het archief trouwens ook, het historisch archief van het volk enzovoorts. Het centrum van wetenschap. Onder het priesterschap. En dat dus later abdijen, dat wil zeggen kerkelijke nederzettingen, centra werden van wetenschap. Ja, dat ligt voor de hand. Dat is ook de priesterlijke verantwoordelijkheid. Dat dat ontaard is in de loop der tijd, ja, dat hoef je mij niet te vertellen. Dat weet ik ook wel. Maar het idee dat erachter steekt is volkomen correct. Wij als gelovigen zijn verantwoordelijk voor het bewaren van dat woord van God, dat niet verandert, en wij zouden het bewaren in een veranderlijke wereld. En dat is ons toebetrouwd. En daarom heten we Israël, het Israël Gods. Nou ja, de gemeente Gods, het volk Gods, en eventueel zelfs de kudde, al weet ik niet of je voldoende respect hebt voor schapen om dit te kunnen waarderen, maar het staat nog eenmaal in de Bijbel. De schapen van die kudde. Maar goed, ik lees u er nog een. Na Leviticus 10 vers 11 noem ik u Deuteronomium 24. Deuteronomium 24... Vers 8, zomaar tussendoor, wacht u in de plaag der melaatsheid, dat gij naastiglijk waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesteren u lieden zullen leren, gelijk als ik hun geboden heb, zult gij waarnemen te doen. En ik weet wel dat het hier specifiek gaat over de melaatsheid en de eventuele genezing daarvan. En dat men dan bepaalde offers zou brengen en zich vertonen aan de priester en al dat soort dingen meer. Dit is bekend, maar mij gaat het om het algemene gedachte. De priesters zullen u wat leren. Dat is wat zij doen en daar zou je aan moeten houden. Als een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak. Dat lijkt mij wel. Als God degene is die spreekt van huis uit, dan is iemand die gewijd is aan de dienst van God primair verantwoordelijk om dat woord te ontvangen, om er gehoor aan te geven, om er naar te luisteren en om vervolgens het te onderwijzen. En dat is de collectieve functie van heel de gemeente in onze dagen. Dus toch Israël. Ja. Nou, is niet een aardige vergelijking, maar als u dit hoort later op als ingeblikte tekst, zal ik maar zeggen, dan weet u niet precies wat hier gebeurd is, maar in de inleiding is hier gesproken over dat men een voorbeeld zou moeten nemen aan apen, waarvan men van alles zou kunnen leren. Maar het is natuurlijk de omgekeerde wereld. De apen zouden van ons wat moeten leren, maar die hebben er geen belang bij. Maar er zijn, ik weet dat het een niet aardige vergelijking is, maar sorry, hij schiet me wel te binnen. Er zijn mensen die ons vandaag zeggen dat wij wat moeten leren van de Joden. Maar dan ben je wel echt de weg kwijt, hoor, als je dat echt denkt. Wij moeten niet wat leren van de Joden. De Joden worden geacht wat van ons te leren. Ze worden geacht op ons jaloers te worden. En onze verantwoordelijkheid, vertel dat maar verder in Harmelen of waar je dan mee wezen moet tegenwoordig. En in Nijkerk trouwens ook. Vertel maar verder, onze verantwoordelijkheid is dat wij het woord van God, het evangelie, prediken aan de Joden. Zij zouden van ons wat moeten leren. Het probleem is, zij willen niks leren. Zij zijn het oude volk in de negatieve betekenis van het woord. Zij willen niks leren. Zij menen alles al te weten. Ze zijn het hardnekkige, Bijbelse, hardnekkige volk. Dat zegt, wij weten het allemaal al. Dat staat in Romeinen 2, overigens, dat ze dat denken. Ja, Romeinen 2. Ze menen de wet te hebben en daarmee boven iedereen verheven te zijn. Maar Paulus zegt, dan moet je je er eerst nog wel aan houden. En gij meent dat gij leraars der wet zijt, maar dat is ten onrechte. Want je houdt jezelf er niet eens aan. Je kent de wet niet en de Heer zei, je hebt zelfs je eigen wetten in de plaats van de wet des Heren gesteld, om je aan de wet des Heren niet te hoeven houden. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. En daarna staat er dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Zie, zo ligt die situatie. Wij zijn daar verantwoordelijk voor. Want wij zijn in onze dagen priesters. Niet naar Levi en niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dat is nog veel strenger, veel zwaarder, veel, veel eisender dan de ordening van Aaron. Dat zegt de Hebreeënbrief. Zegt, daarom moeten wij ons te meer houden aan dat woord. En aan degene die ons gesteld heeft, omdat het de Heer zelf is en niet Aaron. Dan heb ik nog voor u in dit verband Deuteronomium 33... Vers 10. Dat is wat men noemt de zegen van Mozes over de stammen van Israël. Waaronder over Levi vanaf vers 8. Van Levi zei hij, uw Tumim en uw Urim zijn aan de man, uw gunstgenoot, die gij verzocht hebt in Massa, met welke gij getwist hebt aan de wateren van Meriba. Hij zegt, uw Urim en Tumim, dat is die van Aaron dus, uw Urim en Tumim komen eigenlijk alleen maar toe aan de Heer zelf, die gij verzocht hebt en tegen wie gij gesproken hebt. Enzovoorts. Nou ja. Die tot zijn vader en tot zijn moeder zeiden: ik zie hem niet, en die zijn broeder niet kende, zijn zonen niet achter, want ze onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Zij zullen Jacob uw rechten leren en Israël uw wet. In de praktijk twee keer hetzelfde. De Levieten, dat wil zeggen de Levitische priesters, zullen aan Jacob, namelijk Israël, uw rechten, namelijk uw wet leren. En zij zullen reukwerk voor uw neus leggen, dat gans verteerd zal worden op uw altaar. Neem het vooral niet te letterlijk. De Levieten, de Levitische priesters, zouden leven tot eer van God. Want dat is wat het reukofferaltaar uiteraard uitbeeldt. En daarmee God dienen. Enzovoort. Onderwijzen dus. Onderhielden uw woord, bewaarden uw verbond. En zij zullen de rechten uw wet onderwijzen. Namelijk leren. En nog een keer, dat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester eerst. En daarna van alle priesters. En daarna van heel de stam van Levi. En daarna van heel Israël. Alle 13 stammen, dat is de volgorde. En in onze dagen ligt dat bij de gemeente, die gepromoveerd wordt naar de hemel, en daarna gaat het op aarde weer verder bij de stammen van Israël. En zelfs de Levieten zullen daar een belangrijke functie in vervullen. Zij het dan dat voor zover er sprake is van een specifiek priesterschap, is het niet meer naar de ordening van Aaron. Maar er zullen wel weer Levitische priesters zijn en zelfs die offers zullen brengen straks in de 1000 jaren. Alleen ze zijn priesters naar de ordening van Melchizedek. In Christus. Onder het nieuwe verbond. Logischerwijze. Heb u dat nog? Het is toch echt niet zo dat iemand die wedergeboren is dan een priester wordt naar de ordening van Melchizedek, tenzij hij een Leviet is. Dat is dwaas. Nee, ook een Leviet. Logische wijze. Juist een Leviet. En vandaar dat de profetieën over Levitische priesters, ook in de toekomst, zullen er altijd zijn. Ook in onze dagen. Ook binnen de gemeente dus. Uit Levi. Nou ja, Matthäus was uit Levi. Een van de apostelen. Die heette zelfs zo. Nou ja. Goed, dan in dit verband noem ik u 2 Kronieken 15. Nog. 2 Kronieken 15. Waar staat, zomaar een losse tekst, maar sterk. 15 vers 3. Israël nu, of gewoon en Israël, is vele dagen geweest zonder de ware God. Afgoden hadden ze. Zonder de ware God en zonder een lerende priester. En daarmee ook zonder de wet. En lerende priester niet omdat je ook priesters had die niet leerden. Officieel alle priesters leerden. Op wat voor wijze dan ook. Maar het idee was dat dat woord van God vele dagen onder Israël onbekend was. Het werd namelijk niet onderwezen. Er was geen priester, er was geen lerende, er was geen lerende priester. Want dat was de verantwoordelijkheid van de priesters. En onder de heidenen in het algemeen, de verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt bij heel Israël als priesterlijk volk. Zo simpel is dat. In de gemeente heb je dat trouwens ook. Ja, dat is een heel vervelend onderwerp, omdat men, allen die theologie bedrijven, altijd gericht zijn op zichzelf en op hun eigen plaatselijke kerkgenootschap. Of wereldkerkgenootschap, of wat het dan maar was. Dus het zijn hete hangijzers, wat het ook wezen mogen. Of de kerk of de gemeente priesters kent. Het antwoord is, ja, dat zijn ze allemaal. Alle gelovigen zijn priesters. Maar heb ik geleerd uit de vergaderingen waar ik vandaan kom. Alleen daar was men allergisch voor het idee dat er ook bij waren onder de gelovigen die meer priester waren dan een andere. Dat was hoogst problematisch. Men had, ik spreek uit ervaring, en meer dan dat, want ik heb een groot archief, zeg ik altijd. Dus ik weet er wel wat van. Ik weet dat allen die binnen die kring verantwoordelijkheid op zich namen om het woord te bedienen, meer dan de gemiddelde gelovige of broeder, zal ik maar zeggen, ze kregen allemaal grote problemen, ze werden allemaal bestreden. Want dat mocht eigenlijk niet, ze wilden allemaal gelijk zijn. Dat is de invloed van de Franse revolutie. Maar goed, dat was toen modern, in het begin van de 19e eeuw. Allemaal vrijheid, gelijkheid en broederschap. Men dacht dat het onder gelovigen ook zo zou zijn, maar dat is niet zo. Wij zijn niet vrij, wij zijn dienstknechten van Jezus Christus. En we zijn niet allemaal gelijk. En onze verantwoordelijkheid in de gemeente is voor iedereen ook niet gelijk. En sommigen hebben een specifieke verantwoordelijkheid, want God geeft sommigen tot evangelisten, sommigen tot wat het maar was allemaal. Zijn dat ambten? Ja, je kan het ambten noemen, de Bijbel noemt het ambten, de Statenvertaling noemt het ambten. Dus vooruit maar. Maar problematisch is het dan. En dan in andere kringen bestaan die dingen ook, maar dan moet het ambt of de ambtdrager erkend worden. Die moet eerst een officiële opleiding volgen. Die moet gebreveteerd worden, heet dat. En dan officieel aangesteld en ingezegend en wat het allemaal maar niet is. Ja, en dat vind je in de Bijbel ook eigenlijk niet. Nou ja, een beetje, met veel moeite. Maar, doe maar. Maar in Israël was dat ook zo. Heel Israël was een priesterlijk volk, maar één stam was de priesterlijke stam. En binnen die stam waren drie families, drie clans, maar één daarvan was de priesterlijke clan. Die van Kehat of Kohat, of hoe je dat maar vertaalt. Waaruit Aaron stamde namelijk. En de zonen van Aaron, de Kohatieten, de zonen van Aaron in de eerste plaats waren priesters. Heb je dat? Dus er zit een hiërarchie zit daarin. Een bepaalde rangorde, dat heeft te maken met de grootte van de verantwoordelijkheid. Maar het hele volk, een priesterlijk volk, maar de verantwoordelijkheid van de priester is lerend te zijn. Het woord te bewaren, te onderwijzen, toe te passen, recht te spreken, maar ook te illustreren. Onderwijzen ook via allerlei rituelen die voorbetrokken moesten worden enzovoorts. Via bepaald gedrag, via de kleding, via het kapsel. En natuurlijk de, weet je, die dingen, die, het reukwerk of de cosmetische aangelegenheden enzovoorts. Vanwege de zalving en de reiniging. En het moeten reinigen elke dag weer als men dienst moest doen bij het wasvat. En dat soort dingen. Het komt allemaal voor, ja. Maar het is allemaal onderwijs. Via veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En bij ons, bij de gemeente, berusten die dingen ook. Ja. Nou, dat was 2 Kronieken 15. Dan heb ik nog 2 Kronieken 17. Waar staat in vers 7, zomaar uit de context, ruk ik hem. Daar staat 17 vers 7 van 2 Kronieken. In het derde jaar nu zijn de regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-Gaiel en tot Obadja en tot Zecharia en tot Naftaniel en tot Michaja, opdat men zou leren onderwijzen, opdat men zou leren in de steden van Juda, het koninkrijk, en met hen de levieten, Semaja en Netanja en Zebadja en Azaiel en Semiramot en Jonathan en Adonia en Tobia en Top Adonia. De levieten en met hen de priesters Elisama en Joram. En zij leerden in Juda, dat wil zeggen in het tweestammenrijk. Zij leerden in Juda en het wetboek des Heren was bij hen. En zij gingen rondom in alle steden van Juda en leerden onder het volk. Kijk, dat zouden ze doen. Ik weet dat dit hier incidenteel is, maar het had structureel moeten zijn. Dat was het niet, maar in dit geval onder Jozefat wordt dat dan alsnog weer ingesteld. Ze worden erop uitgestuurd, priesters, tezamen met levieten, om onderwijs te geven in alle steden, dat wil zeggen door heel het land, aan de bevolking van het Rijk, het Tweestammenrijk. En zo hoort het. Nou ja, daarna komen wij in allerlei andere schriftplaatsen waarin gesproken wordt over een lerende priester. Maar weet u wat de consequentie hiervan is? Van het alles? Natuurlijk onze verantwoordelijkheid als priesterlijk volk. Per slot, die hele roeping van Israël wordt hoe dan ook in 1 Petrus 2 en iets korter in Efeze 2 op de gemeente van toepassing gebracht. Gij, niet dat ongelovige volk, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, om te verkondigen. Rechtstreeks ontleent Petrus dat aan Exodus 19, dat we gelezen hebben wat gaat over Israël. Hij past het op ons toe. Wij zijn Israël en wij hebben die verantwoordelijkheid. Maar het betekent op het hoogste niveau, en eigenlijk is dat het eerste deel van het verhaal, maar ik heb het nu helemaal als laatste. De hoge priesterlijke functie van Christus bestaat in de praktijk na zijn inwijding, aanstelling en nadat hij zich, namelijk zijn lichaam, zichzelf geofferd heeft. Niet aan het kruis, maar daarna in zijn opstanding. Zijn bediening bestaat daaruit dat hij tot ons spreekt. Niet op velerlei wijze, maar op bijzondere wijze, op specifieke wijze. Hij leidt ons namelijk in zijn woord. Ik weet het, dat staat over de Heilige Geest, maar het tegenwoordige werk van Christus wordt toegeschreven aan de Heilige Geest. Dat is niet wat anders, dat is Christus, maar niet als de zinnelijke, maar als geest, als de onzinnelijke. De Heilige, Christus zelf. Die zou ons leiden in heel de waarheid. En daarom zegt Hebreeën 2 vers 1, nee, Hebreeën 1 vers 1 zegt, God heeft voortijds, ik citeer hem wat makkelijk, maar ik bedoel hem heel zwaar. Er staat, Hebreeën 1 vers 1, God heeft voortijds veelmaal en op vele wijze tot de vaderen gesproken. Maar in deze laatste dagen, want we leven al 2000 jaar in de eindtijd, in de laatste tijd, in deze laatste dagen heeft God tot ons gesproken, en hij doet dat overigens nog, door de Zoon. Daar staat, God spreekt tot ons door de Zoon. Daar staat dus dat het woord van God aan ons bediend wordt, oké, door de Heilige Geest, sommigen hebben dat liever. Maar zo staat het daar niet, dus ik zeg maar gewoon door de Zoon. Het is de Heer Jezus Christus zelf die tot ons spreekt en ons leidt in de waarheid. Dat is zijn functie als hoge priester. En dat hij daarbij gebruik maakt van personeel, ja, dat deed de hoge priester ook. Want al die priesters, die stonden in dienst van de hoge priester. Die organiseerde dat en die stuurde ze erop uit. En weet hoe dat maar was. Stonden onder zijn gezag in elk geval. En zo is het in onze dagen nog steeds. Maar niettemin, het wordt toegeschreven aan de Heer zelf die dat woord aan ons bedient. En Hebreeën 1 vers 1, ik heb het u wel eens vaker gedemonstreerd en om de paar jaar doe ik dat weer. Hebreeën 1 vers 1 wordt opgevolgd door een uitweiding, zoals in de rest van de brief heel gebruikelijk is. Een lange uitweiding. Maar daarna gaat het verder in 2 vers 1. Waar staat dat wij om die reden ons zouden houden, meer dan de oud-testamentische gelovigen, aan hetgeen gehoord wordt. Omdat wij worden toegesproken niet door profeten of zoiets, maar door de Heer zelf. Ja, ik verzin dit niet. Ik zou van alles kunnen verzinnen om het tegen te spreken, maar daar heb ik het lef niet toe. En daar voel ik ook de noodzaak niet toe. Ik bedoel, natuurlijk doe ik dat niet. Het staat gewoon in de Bijbel. God spreekt tot ons. Daarom zeg ik ook altijd, je moet, als het je wat vraagt, moet je mij geen antwoord geven. Je moet de Heer antwoord geven. Die vraagt, en ik ben ook maar een boodschapper, hoe dan ook. Maar de Heer spreekt tot ons. En daarom staat er, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. De vertalers hebben het niet gevolgd, hebben van ons ertussen gevoegd. Maar strepen maar weer door. Wij moeten niet dus te meer houden aan wat wij van die apostelen gehoord hebben. Wij moeten ons houden aan wat wij van God zelf, van Christus zelf gehoord hebben. Want de Heer spreekt tot ons. Christus, onze hoge priester, spreekt tot ons. Dat is wat hij doet. Hij onderwijst ons in het priesterambt. Maar daarna ook onderwijst hij ons en wijst en zegt, nou die kant op en nou daarheen en nou heb ik hier wat voor je en dat soort dingen meer. Als je dan praat over leiding, over de Heer die ons leidt, het is de hoge priester die ons aan het werk zet als priesters. En dat begint natuurlijk met luisteren. En dat is de enige echte, ik meen het met mijn ganse hart, volle overtuiging, dat is de enige echte betekenis van Hebreeën 4, waar we mee begonnen zijn, met de woorden die onze broeder voorlas uit Hebreeën 4. Omdat wij zo'n hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En je weet, als je nadert tot iemand zijn troon, dan moet je je mond houden. Vroeger moest je lang uit gaan liggen, dat is vallen, neervallen ter aarde. Het heet ook buigen, maar het is hetzelfde. Ga je plat uit liggen, zo van ik ben dood. Echt waar, dat kom je in de Bijbel tegen allemaal. En dan zegt de koning wel of je mag opstaan of niet. En dan zegt de Heer tot u en tot mij, sta op, neem je bed op en wandel. Of kom uit, of iets van die aard. Dat is een uitbeelding van wedergeboorte hoor. Ja. Nou goed. En dan krijg je eventueel een opdracht, maar je zegt pas wat als je wat gevraagd wordt. En als je bij de koning op audiëntie gaat, of hoe dat maar heten mag. Je mag niks zeggen, pas als je wat gevraagd wordt. Je mag ook je hand niet uitsteken om hem een hand te geven. Je mag hem pas een hand geven als hij zijn hand uitsteekt en zo. Het initiatief gaat niet van ons uit, maar van degene die boven ons geplaatst is. Dat is het. En dat is naderen tot de troon. Om je te onderwerpen aan hem die op de troon zit, en het heet troon der genade, omdat genade heerst. Maar het is iemand. En dan heet het de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Begrijp je me goed? Die hele gedachtegang is specifiek voor de Hebreeënbrief. Het neemt niet weg dat dezelfde gedachtegang met andere woorden gevonden kan worden in al die andere nieuwtestamentische bijbelboeken. Nou, misschien een enkele niet, dat ben ik het vergeten, maar in het algemeen. Want het idee van de herder met zijn schapen is volstrekt hetzelfde. En de hoge priester uit Hebreeën 13, Christus dus, wordt in dezelfde, uit Hebreeën bedoel ik, wordt in Hebreeën 13 aan het eind van de brief alsnog de herder genoemd. En in andere brieven wordt hij ook de herder genoemd van zijn schapen. En in Johannes Evangelie heet het, en mijn schapen horen mijn stem en zij volgen mij en ik leid ze en wat het maar was allemaal. Dat is de functie van de hoge priester ten opzichte van zijn volk in het algemeen. Maar meer in bijzonder de functie van de hoge priester ten opzichte van de priesters. Nou ja, zijn priesterlijke volk. Heb je dat nog? En als Efeze gewoon zegt, Christus is gezeten aan de rechterhand Gods en is aan de gemeente gegeven tot hoofd, staat daar precies hetzelfde als wat de Hebreeënbrief leert. Christus is de baas. Hij is het hoofd van het lichaam en hij is de grote coördinator, de manager. Hij is het hoofd van dienst. En als u één andere term wil hebben van mij voor hoge priester, dan zeg ik hoofd van dienst. Waaruit uw dienst bestaat, hebben we dan niet verteld. Maar dat is wat hij is. Kortom, hij is niet degene die ons naar God leidt, of ons met God verzoent, of iets dergelijks. Daar is geen priester voor nodig. Je hebt geen priester nodig om deel te krijgen aan het volk Israël. Maar als je er deel aan hebt, dan heb je een priester. Daar moet je mee leren leven en het is maar goed dat je die als zodanig erkent. Want dat is de aard van het volk waar je aan toegevoegd bent. Dat is de gang van zaken. En vandaar dat de Hebreeënbrief, en daar heb ik vandaag dus geen aandacht aan besteed. Andere keren doe ik dat altijd uitgebreid. Maar vandaar dat de Hebreeënbrief leert, Christus was geen hoge priester. Ook niet op aarde, ook niet toen hij leed en stierf. Hij werd pas hoge priester in zijn hemelvaart. En na zijn opstanding. En de woorden, Vader, hier ben ik, of wat hij maar zegt, hier ben ik, o God, om uw wil te doen, zijn niet woorden bij zijn menswording, zijn vleeswording, of hoe dat maar heet. Het zijn woorden bij zijn opstanding, volgens Hebreeën 10. Dat was hij dan. En toen stelde God hem in zijn dienst, dat hij daarvoor ook een werk deed in de dienst van God. Dat ontken ik niet, dat erken ik van ganser harte. Natuurlijk. Toen kwam hij ook om Gods wil te doen, maar het gaat erom of die woorden, zoals ze in de Bijbel staan, daarop van toepassing zijn. En als men het tegenwoordige werk van Christus niet kent, heeft men geen andere optie. Maar waar we het wel leren kennen, begrijpen we ook dat het woorden zijn van de Heer in zijn opstanding. In dat verband worden ze aangehaald in Hebreeën 10. En God stelde hem toen aan in de functie van hoge priester van het nieuwe verbond. Hij stelde hem aan tot hoofd van de gemeente. Dat is Efeze 1, onder andere dan. En 1 Korinthe 12 en nog zo wat. Maar in ieder geval Efeze 1. Maar God stelde hem aan tot hoge priester van zijn volk. Waarna Hebreeën 3 zegt. En hij is getrouw over heel zijn huis. Dat zijn wij. En hij is getrouw aan degene die hem aangesteld heeft. En hij werd pas aangesteld toen hij van de aarde weg was. Want als hij nog op aarde zou zijn, Hebreeën 8, zou hij geen priester zijn. Er staat zwart op wit in de Bijbel. En daarom is de vraag, wat doet Christus dan vandaag? En het antwoord is, hij onderwijst ons. Hij vult onze handen. Hij geeft ons wat te doen. Hij roostert ons in het priesterschap. Want die priesters werden ingeroosterd, dat weet u toch, ze hadden 24 priesterordes, deden we toerbeurdienst. En dan nog binnen die priesterorde werd er ook nog eventueel geloot of aangewezen voor wie die dag het offer moest doen, het ochtendoffer, het avondoffer en wat het maar was. Zo kom je dat in het Nieuwe Testament tegen bij de vader Zacharias, de vader van Johannes de Doper bijvoorbeeld, enzovoorts. Het is, de Heer geeft je dat. En de Bijbel leert ons, de Heer geeft ons een gave, geeft ons een functie in de gemeente, geeft ons wat te doen, geeft ons verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheden, of hoe je dat maar noemen moet. Hij zorgt dat is waar hij voor zorgt. En degene die zeggen, wij hebben geen hoge priester voor nodig, die heb ik er nooit op kunnen betrappen, dat ze een belangrijke functie vervulden in de gemeente. Echt. Jullie allemaal, wij zijn er, we zijn over de drempel, wij zijn er en ons kan niks meer gebeuren. En God rekent de oude mens toch niet, dus we zijn helemaal vrij. Zelfs de Franse revolutie zou die vrijheid niet zo geïnterpreteerd hebben. Die van liberté enzovoorts. Want fraternité, ze hoort er dan ook nog bij, hè. Enzovoorts. Nou ja. Doe maar weer. Ik druk me wat sterk uit nou misschien, maar dat meen ik ook van ganser harte. Iemand moet het af en toe toch eens zeggen. Wij hebben een hoge priester niet om behouden te worden in de zin van wedergeboren te worden. We hebben een hoge priester om behouden te leven en als kinderen Gods en als dienstknechten van God en van Jezus Christus inderdaad te leven als priesters. En hij maakt ons daartoe bekwaam. Van Aaron lees, ik heb geen tijd meer, maar van Aaron lees je dat hij zijn zonen in bad moest doen. Hij moest ze reinigen voor de aanstelling in het priesterschap. Vandaar dat reinigen en heiligen in verband met priesterschap synonieme begrippen zijn. Men wordt gereinigd door geheiligd te worden. De woorden worden ook in de Bijbel door elkaar vertaald, dat weet ik, maar ook inderdaad door elkaar gebruikt in de grondtekst. En terecht. Maar het is de Heer die ons reinigt. En het wordt toegeschreven aan zijn hoge priesterlijke functie, want in datzelfde Hebreeën 9, waar staat dat hij als hoge priester eenmaal het heiligdom is binnengegaan onder het nieuwe verbond, niet door bloed van stieren en bokken, maar door zijn eigen bloed, dat hij door zijn bloed, dat wil zeggen door zijn praktische leven, zijn werk, want dat is wat bloed is, door zijn praktische dienst, onze gewetens, u en mijn, onze gewetens reinigt van dode werken. Nee, niet die van de zondaar in het algemeen, maar van de leden van de gemeente, tot wie hij spreekt. Want hij spreekt niet tot de wereld, hij spreekt tot zijn gemeente. In het midden der gemeente, onder machtig veel volks, onder mijn broederen. Dat staat 10 keer in de psalmen alleen al. En ook in de Hebreeënbrief staat het trouwens. Hij spreekt tot ons en wat dat woord voor uitwerking in ons heeft, is een reinigende werking op ons geweten. Daarom spreken wij vrijmoedig over de Heer en over zijn werk en over zijn woord. Natuurlijk, wij zijn zondaren en indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. 1 Johannes 1, vers 8. Maar niettemin, vers 7, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. Niet reinigt de mensen, maar reinigt ons. En Hebreeën 9 zegt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken. Niet ons vlees, maar onze gewetens. Zonder besef gaat het over, schuldgevoel. Onze gewetens reinigen van dode werken. En waarom doet God dat? Waarom doet Christus dat? Opdat wij bekwaam zouden zijn om God te dienen. Weet u, we hebben er een lied van, Bos heeft er ooit een tekst op geschreven. Maar er zijn zoveel mensen die zeggen, ja, maar ik kan God niet dienen, want ik deug niet. Die zijn zo blij met hun zonden en tekortkomingen, want ze menen dat ze op grond van hun tekortkomingen afgekeurd worden voor de militaire dienst, voor de dienst als krijgsknecht van Jezus Christus. En terwijl ze dat zeggen, hebben ze gelijk. Maar niettemin, het is hun eigen schuld en er kan wat aan gedaan worden. De Heer wil daar wat aan doen, maar wij zouden dat moeten toelaten. En dan zijn we weer bij die scène in de opperzaal met de Heer en al die discipelen, waarbij de Heer de voeten van de discipelen begint te wassen. Het wordt heel slecht begrepen wat het voorstelt. Maar de Heer reinigt ons. Niet omdat wij erom gevraagd hebben. Ons, gelovigen. Hij reinigt ons. Niet omdat wij erom gevraagd hebben. Hij doet het gewoon. Sinds wij geheel gereinigd zijn. Lees dit gedeelte nogmaals na. In Johannes 13. Sinds wij geheel gereinigd zijn. Hebben we niet anders voor nodig dat hij ons de voeten wast. En dat doet hij ongevraagd. En hoe doet hij dat? Hoe reinigt hij ons? Door zijn bloed, zegt Hebreeën 9. Door zijn woord, zegt Efeze 5. Want daar staat dat Christus zich voor de gemeente heeft overgegeven om haar te heiligen, haar reinigende door het bad des waters. Namelijk door het woord. Dus Efeze 5, vers 26 en 27, opdat hij haar aan zichzelf zou voorstellen zonder vlek of rimpel. Het woord reinigt onze gewetens. En als iemand zegt van ja, maar je deugt niet, en je zegt oh ja, ja dat is waar, ja oké, ja dat is waar. En we gaan er een beetje luchtig overheen. Niet om het te ontkennen, maar ja, dat is zo. Maar ik zing het maar met Johannes de Heer mee. Ik ben blij met sommige liederen van Johannes de Heer in het bijzonder. Die zei, als de Satan mij wijst op... Daar kun je het dan mee doen even, hè. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Ik zie niet meer op mijn zonden. Ik volg Jezus slechts na die hem een plaats geeft in het vaderlijk huis en dus in zijn volk. Dat is het. En dat is wat het woord aan ons doet, neemt dat weg. En daarom moet ik u zeggen dat het grote probleem waardoor mensen met zichzelf overhoop liggen, dat ik vandaag een keer heb naar boven getrokken, in feite veroorzaakt wordt, vraag dat maar naar aan je psych, in feite veroorzaakt wordt door schuldgevoelens. Jij weet dat je iets op je kerfstok hebt, iets dat je niet had moeten doen, niet zou moeten doen. Je doet het waarschijnlijk nog wel eens en al dat soort dingen weer. En dan ga je ondergebukt, je voelt je eigen tekortkomingen. Daarom lig je met jezelf overhoop, want je bent jezelf aan het veroordelen. En dat is wat de Heer van ons wegneemt. En dan pas ben je vrij. En dan pas kun je het je permitteren om ook anderen te vergeven. Daarom staat er dat wij vergeven ons gelijk, ook wij vergeven onze schuldenaren, enzovoort. En wij vergeven anderen omdat de Heer ook ons vergeven heeft, enzovoort. Nee, in het Onze Vader, maar ook in Colossense 3 is het, meen ik, enzovoort. Dan kun je wat leisten in het Duits dan maar. Dan kun je wat permitteren, wat toestaan. Maar dat komt omdat de Heer door zijn woord dit werk aan ons doet. Niet gericht via een therapie van die speciaal gericht is op het wegnemen van dat schuldbesef. Het is geen hersenspoeling als zodanig. Het is gewoon een onderwijs in wat God doet en hoe God rekent. En binnen dat kader leren wij te begrijpen en te verstaan en te accepteren dat onder dit nieuwe verbond God onze zonden niet toerekent. En dat is wat ons oplucht. En ons oplicht, verlicht namelijk. Dus wat het licht in ons doet, het geeft verlichting, verluchting, kwikkening in het Engels, herleving, men weet nooit goed hoe men het vertalen moet. En dan kun je ineens weer vrij ademen en je ineens weer vertonen. Ik ben wel een zondaar, ja dat is waar, maar dat rekent God niet. En dat betekent meteen ook, want dat is de volgende fase, dat het strijden ertegen ook geen zin meer heeft dus. Voor God niet in elk geval. Ja, ik weet het. Maar wat zei de man ook alweer, de professor in Dallas? Die zei, als je genade gepredikt hebt, zodanig dat nooit iemand het verkeerd heeft uitgelegd, dan heb je het nog nooit goed gedaan. Denk daar maar over na. Je kunt het misbruiken, als je dat wilt. Dat is niet de bedoeling. Waar het om gaat is dat wij gereinigd worden om de levende God te dienen. En in de samenvatting van het geheel, en ik bedoel niet van Hebreeën, maar van het tegenwoordige werk van Christus, lezen wij in Titus 3 hoe het in elkaar steekt. Ik gebruik dat schriftgedeelte vaak omdat het nou eenmaal zo'n mooie samenvatting is. Daar staat dat wij onderwezen worden door en daarmee in de zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen. Dat is Titus 3, vers 11 en 12. En dat wij verwachten, met het onvoltooid deelwoord, prachtig. Verwachtende, dat doen wij. Verwachtende de zalig hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus. Die verwachten wij, daar zien wij naar uit, dat is onze toekomst, een betere is er niet. En van die zaligmaker staat, die zichzelf voor ons, niet voor de wereld, dat is een ander verhaal. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, en daarmee beperkt heeft en toegewijd heeft, opdat hij ons, gelovigen, nadat we eerst tot geloof zijn gekomen en behoren tot zijn volk, om zo te zeggen, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. In mijn Bijbel staat de prompte verwijzing onder naar Efeze 5, vers 2... Dat had ook meteen 5 vers 26 en 27 moeten zijn trouwens. Christus die zich voor ons gegeven heeft om ons te reinigen. En een verwijzing naar Galaten 1, vers 4, waar staat dat Christus zich voor ons gegeven heeft, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze aion, eeuw. Dat is wat hij doet. En dan het vervolg erop, vers 5 van hoofdstuk 3, een paar versen verder dus. Hij heeft ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, wet eventueel, maar naar zijn barmhartigheid, niet uit werken der wet die wij gedaan hebben, maar uit zijn barmhartigheid, door het pad der wedergeboorte, want het wedergeboorte heeft een reinigende werking, door het bad der wedergeboorte, namelijk vernieuwing des Heilige Geestes, want door wedergeboorte ontvangen wij nieuw leven, ook bekend als de Heilige Geest. En daarmee worden wij gereinigd. Het is dood en opstanding. Het heet, de doop in water heet dan ook een uitbeelding van dood en opstanding. Wij kennen zelfs de term watergraf. Staat niet in de Bijbel, maar dat is een term die we kennen. Watergraf. Maar het is dood en opstanding, maar daarmee, het is reiniging. Inderdaad. En die reinigende werking blijft. En in de priesters vind je het uitgebeeld, doordat als ze in de tempel dienst moesten doen, moesten ze toch eerst zich reinigen bij het koperen wasvat. Hoewel ze al ooit eenmaal geheel gereinigd waren bij hun priesterwijding. Maar bij hun dagelijkse dienst bij het wasvat. Zie. En dat vind je dus bij de voetwassing in de opperzaal terug, aan de avondmaalstafel. De Heer reinigt de voeten van de discipelen, want helemaal hoeft niet, dat was al ooit eens gebeurd. En zo worden wij gereinigd. De Heer reinigt ons en hij doet het door zijn woord. Dat heeft een reinigende werking, niet op de uitwendige mens, althans niet primair, maar op de inwendige mens. Dat daar een spin-off is op de uitwendige mens, daar ben ik van overtuigd, maar dat lees ik hier niet, dus ik haal het ook niet aan. Het is de gewetens, het is het hart dat gereinigd zal worden. Hebreeën 9 vers 14 en het andere was Hebreeën 10, waar staat dat we met vrijmoedigheid zouden naderen, staat er nog een keer. Net als in hoofdstuk 4, maar in hoofdstuk 10 staat het weer een keer. Met vrijmoedigheid zouden naderen en dan staat er het lichaam gewassen zijnde met rein water. Dat wil zeggen, wij zijn gereinigd en wij worden gereinigd. Want die rituele wassingen van de wet zijn een uitbeelding van de reiniging die in onze dagen voltrokken wordt, gedaan wordt, verricht wordt door de Heer Jezus zelf. En hij doet dat door zijn woord. En daarom zouden wij ons aan het woord houden, maar daarom ook zouden wij ons onder dat woord stellen. Want hoe dan ook, al wat mensen doen en bedenken, en het is verbazend veel binnen het christendom, heeft in zichzelf, ik zei, heeft in zichzelf geen enkel belang. Dat is allemaal uitwendige dingen. Het heeft alleen belang voor zover het bijdraagt aan het onderwijs in en dus aan de kennis van het woord van God. Al het andere is ballast, zou mijn tante gezegd hebben. Dat was een heikopenfamilie, daar kwam ze uit. Dat nogal zich bezighouden hebben met het woord van God. Ik ben er ook trots op, eerlijk gezegd, maar vooruit. Maar die zei, dit is gewoon ballast. Je neemt het mee, en ik begreep het niet toen ze het zei, want ik was 12, 13, 14, hoe oud ik maar was. Maar achteraf zeggen, ja, het is eigenlijk wel zo. Je sjouwt het maar mee, enzovoorts. Haar eigen kinderen hebben allemaal, bijna allemaal een academische opleiding gehad. En ik ben van mening dat ze onder de ballast bezweken zijn, grotendeels allemaal. Ik ben er niks jaloers op. Zie, wat je nodig hebt, het enige wat je nodig hebt, is het woord van God en zijn reinigende werking. En dat is niet wat wij bedienen, hoewel wij het bedienen, maar het is wat de Heer bedient. Dat zouden we ons onder alle omstandigheden bewust zijn. Het is geen hobbyisme van enige theoretici of zoiets, want zo worden wij dikwijls beschouwd. Maar integendeel, het is het enige wat echt telt. En dat dat een uitwerking heeft op ons praktische leven, ja, maar dit is het enige wat telt. En het andere is uitwerking, is vrucht van de geest. Dat zijn geen dode werken des vleeses of der wet, maar het is vrucht van de geest. Dat zijn dingen die niet te stoppen zijn. Dat is de kracht van dat woord dat in onze harten geplant is en onze praktische wandel zou heiligen en zalig maken. Zijn woorden van Jacobus. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Er is niks anders wat het kan doen namelijk. Dat is het woord van God. En daarvan zegt de Hebreeënbrief, dat is het werk van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die spreekt tot ons, die reinigt ons, die wast ons, die maakt ons bekwaam tot de dienst, die besprenkelt ons met bloed en wat het maar was allemaal, of met de zalfolie, en die richt die dienst ook in. En daarom, u en ik, wij worden geacht de Heer te dienen, onder de leiding, u hoort dat woord leiding niet vaak voor mij, maar nu wel. Wij worden geacht dat te doen onder de leiding van de Heer Jezus Christus, die onze hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek, die de herder is, die ons bij name noemt, die ons het nodige verstrekt. In militaire dienst kregen wij dat te horen. U staat nu onder de krijgstucht enzovoort. En van overheidswegen wordt het een en ander verstrekt. Rekening rijk enzovoort. En de Heer verleent ons die dingen. Al wat wij nodig hebben om de Heer te dienen. Wat wij als priesters nodig hebben, ontvangen wij van en via de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Die betaamde ons, zegt de Hebreeënbrief. Zodanig een hoge priester. Zeg niet, die hebben wij niet nodig. Nee, je hebt hem niet nodig om wedergeboren te worden. De hoge priester niet. De Heer wel, overigens. Maar de hoge priester heb je nodig om de rest van je leven de Heer te dienen en vrucht van de geest te dragen. Dat is wat ik u aanbeveel. Van harte toewens. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, u te mogen kennen en te mogen leven onder uw gezag, onder die troon der genade, die ons inderdaad onze zonden niet toerekent, want die gedenkt u niet meer. En niet alleen neemt u ze weg uit het verleden, maar u reinigt ons ook naar het geweten, opdat we u zouden dienen. En we danken u, Vader, dat u ons de gelegenheid geeft om u te dienen. Opdat ook wij onze lichamen zouden stellen tot een eenmalig, levend, heilig en God welbehagelijk offer. Wij danken u dat u onze handen vult. En dat waar wij der wereld, de zonde en de wet gestorven zijn, niet nu staan met lege handen en met een zinloos bestaan in afwachting van onze hemelse toekomst. Maar integendeel, dat u ons uw woord toevertrouwt en zegt, doet handeling totdat ik kom. Wij prijzen ons gelukkig te mogen weten dat onze levens als kinderen Gods niet ijdel zijn, maar integendeel, dat u ons hebt aangenomen in uw dienst, dat u voor ons een erfenis bewaart in de hemel en dat u ons al het nodige verschaft om inderdaad die dienst te volbrengen. Als priesters, toegevoegd aan dat priesterlijke volk, als levende stenen, toegevoegd aan dat priesterlijke huis, aan die geestelijke tempel, opdat wij in onze levens, privé, maar ook naar buiten toe, pilaren en vastigheid der waarheid zouden zijn in overeenstemming met uw woord. Wij danken u daarom voor dat woord, dat woorden des levens is en dat wij ook vandaag in ons midden mochten hebben. En we vertrouwen aan u, we vertrouwen op u dat u dat woord in onze harten zult planten, opdat het vrucht mag dragen en opdat het tot eer zou zijn voor uw naam, nu en in alle eeuwigheid. Amen.